De compositie, de kleuren, de ellebogen, de knieën en de lucht. Niet is wat het lijkt aan de Mona Lisa zoals we die kennen. Dat blijkt uit onderzoek dat met infraroodtechniek is uitgevoerd. Met dezezelfde technieken bindt Ton van der Steen de strijd aan met hartkwalen. Hij is hoofd biomedische technologie aan het Erasmus Medisch Centrum en hij is een van de organisatoren van een congres hierover op 10 februari, waar onder andere deze techniek, maar ook andere deze technieken ter sprake komen. Welkom. Ja, vertel, wat hebben die Mona Lisa en cardiologie met elkaar te maken?
Nou, heel erg veel. Mona Lisa is natuurlijk een schilderij wat recht uit het hart geschilderd is. Dat mogen duidelijk zijn. Mm-hmm. Maar waar dit specifiek over gaat, is dat het dus mogelijk is om schilderijen te onderzoeken met inderdaad spectrale lichttechnieken. Dat betekent dat je met een heleboel golflengtes kijkt. En daaruit kan je bepalen wat precies de pigmenten zijn die gebruikt zijn in de tijd om te schilderen.
Ja.
En de grap is in het geval van de Mona Lisa, als je dat eenmaal gedaan hebt, kan je dus van alle pigmenten is bekend hoe ze veranderen van kleur in de loop van de tijd. En je kan dus uitrekenen hoe de Mona Lisa er 500 jaar geleden uitzag.
En dat was dus heel anders.
Veel lichter, veel blauwer.
Ja.
Daar komt een heleboel detail boven die je dus nauwelijks ziet met het blote oog op dit moment. Het was echt gewoon een ander schilderij en dat is prachtig.
Ja.
Soortgelijke technieken kan je ook gebruiken om te kijken als je aterosclerose hebt, aderverkalking,
mm-hmm.
Waar die precies van gemaakt is. En dat is heel relevant om te weten, omdat je hebt eigenlijk drie kandidaten. Dat bestaat uit kalk, uit bindweefsel of uit vet.
Ja.
En als je kalk of bindweefsel hebt, hoef je daar niet zo'n zorgen over te maken.
Dus die aderverkalking is een verkeerde benaming?
Dat is een hele merkwaardige benaming, want met name de kalk is niet zo relevant.
Mm-hmm.
Het gaat met name of er vet zit, dat is echt belangrijk. En met name als je vet hebt met een heel dun vliesje eroverheen, een vetbolletje met een dun vliesje, dan wil je dus heel erg uitkijken. Want als dat vliesje scheurt, kan het vet in de bloedbaan komen. En dan kan er een chemische reactie plaatsvinden, waardoor je dus een hartinfarct of een beroerte krijgt. En met name die wil je dus kunnen detecteren.
En dat kan je met deze methode?
We hebben dus recent inderdaad een katheter ontwikkeld samen met een Amerikaans bedrijf.
Mm-hmm.
Waarbij we met geluid plaatjes kunnen maken van de vaatwand en met licht kunnen kijken. Met soortgelijke technieken dus, als voor de Mona Lisa gebruikt worden, of er vet zit op die plek.
Ja, ja. Zeg, om een indruk te krijgen van het belang van dit soort onderzoek, het probleem in cijfers uitgedrukt, hoeveel mensen gaan er jaarlijks dood?
Er gaan er op dit moment in Nederland nog 22.000 mensen dood aan het scheuren van zo'n plak. Dus of aan een herseninfarct of aan een hartinfarct. Dat is gelukkig al drastisch minder dan eerder, maar we hebben nog een lange weg te gaan daar. En het kan allemaal nog veel beter. Als we beter weten wat voor plaks er zitten, kunnen we ze ook beter behandelen.
Ja, zeg, het probleem is actueel, hè? We hoorden de problemen van prins Philip.
Ja. Ja, ik hoor het op de radio hierheen. Het is interessant, het ziekenhuis waar hij dus vannacht behandeld is. Mm-hmm. Ik ben toevallig deze week uitgenodigd om daar in februari een lezing te geven.
Ja.
Over precies dit onderwerp.
Ach, dus ze hebben die techniek daar nog niet. Die moet daar
weet
nog geïntroduceerd worden.
Weet ik niet.
Anders hadden ze vast Van der Steen niet uitgenodigd. Dan hadden ze het dan in huis, toch?
Nou, ik hoop dat ze wetenschappelijk geïnteresseerd zijn. Veel van het werk wat wij doen is lange termijn investeringen in kennis. In zorgen dat methoden op termijn beter worden.
Ja,
en af en toe wordt daar iets concreet en daar is dit dan een voorbeeld van. En kan je het gewoon kopen vervolgens.
Ja, ik begreep trouwens dat je enigszins per ongeluk je eigen schilder hebt geholpen met deze techniek.
Ja, precies. We hebben die techniek waar ik het net over had, hebben we klinisch geïntroduceerd op een heel groot congres.
Ja.
Dat werkt zo dat in Rotterdam op een katheterisatielaboratorium, dat is een soort OK waar alle katheterisaties gebeuren bij patiënten. Daar hadden we camera's staan en die behandeling hebben we dus live uitgezonden op een groot congres in Barcelona. Het grootste interventiecardiologencongres van Europa, EuroPCR.
Mm-hmm.
En achteraf kwam ik er dus achter dat de patiënt die we daarmee behandeld hebben, dat bleek dus dezelfde man te zijn als die mijn huis geschilderd heeft.
Ja, dat is een mooi verhaal. Goed. Maar zodra u dankzij deze kathetertechniek een probleem heeft gesignaleerd, dan moet dat natuurlijk behandeld worden. Want waaruit bestaat dan vervolgens de behandeling?
Een van de behandelingen is dezelfde als die Prins Philip vannacht gehad heeft. Dat is dus dat
de
je
stent.
Een stent inzet, ja.
Ja.
Je kan ook
een steuntje voor de ader, om die ader open te houden.
Steuntje voor de ader om hem beter open te houden.
Ja.
Je kan je ook goed voorstellen dat je door dit soort technieken veel beter weet waar je precies moet stenten.
Mm-hmm.
Omdat op dit moment wordt als criterium gepakt, we willen het stukje waar het vat het meeste vernauwd is, dat willen we stutten met zo'n stent.
Ja.
Het is heel wel denkbaar dat er vet zit, gewoon net naast de plek waar je eigenlijk aan stenten bent. En dan wil je dus bijvoorbeeld een grotere stent pakken of hem net op een andere plek zetten.
Ja, ja, ja. Ja.
Wat ook nog een mogelijk scenario is dat we gaan denken van ja, je gaat vaten waar ook waarschijnlijk niet echt iets aan de hand is, maar nadat je met deze technieken gekeken hebt wel, omdat er wel vet zit, maar niet zo'n grote vernauwing, om die gewoon beter in de gaten te houden. Voor dat soort plekken hebben we echter meer de voorkeur voor medicinale behandeling. Dus behandeling met medicijnen.
Ja, ja. En daar hebben we ook weer wat voor, iets met belletjes, nanobelletjes?
Nanobelletjes, oh, dat is verder in de toekomst. Dat hebben we nog niet, maar daar werken we hard aan. Ja? Dat zijn kleine gasbelletjes die je in de bloedbaan brengt. Ja. Die zijn kleiner dan rode bloedcellen, zodat ze sluiten niks af, zeg maar. En we stoppen daar stofjes op om te zorgen dat ze blijven plakken waar je een probleem hebt. En die bellen die blazen we dan kapot met ultrageluid. En wat we ook gedaan hebben, is dat we dan medicijnen in die bellen willen aanbrengen.
Ja. En, het is nog niet zover.
Nou, in een laboratorium wel, maar nog niet voor menselijk gebruik. Daar zit nog zeker 5 jaar tussen. Ja, ja. En dan hopen we dus lokaal problemen kunnen behandelen, aterosclerose, maar ook kanker. Om dus lokaal hoge doseringen te kunnen geven, waar we op andere plekken van het lichaam geen medicijnen afleveren en dus veel minder bijwerkingen hebben.
Ja. Want als we dan praten over de toepassing bij aterosclerose, dan moet dat vet dus opgeruimd worden.
Of het kapje wat erover zit moet steviger gemaakt worden.
Oh ja, het opbergen.
Ja, ja, precies.
Zeg, medische vragen die hebben dus steeds vaker technologische antwoorden, hè?
Ja. Oh, absoluut. Ja. De grap is dat ze dat altijd al hadden, maar dat het besef steeds duidelijker is dat dat zo is.
Ja.
En dat is iets wat we bijvoorbeeld aanpakken in de Medical Delta. Dat is een consortium in Zuid-Holland, waar de universiteiten, dus Leiden, Erasmus en de Technische Universiteit Delft, samenwerken om zoveel mogelijk technologische oplossingen te verzinnen voor klinische vragen. En dat is bijvoorbeeld heel erg relevant om te zorgen dat mensen veel korter in een ziekenhuis hoeven te blijven als ze een operatie gehad hebben. En dat kan je bijvoorbeeld doen door standaardoperatie te vervangen door minimaal invasieve technieken, sleutelgatoperaties. Daardoor zijn mensen weer veel korter in het ziekenhuis, hebben ze minder zorg nodig. En wat je ook gewoon ziet is dat ze veel eerder weer actief zullen zijn in de normale samenleving.
Ja.
En dat gaat hartstikke hard nodig zijn, omdat we, dat was net al aan de orde in gezond, dat we steeds meer mensen in de zorg nodig hebben en steeds minder mensen hebben om die zorg te leveren.
Ja, maar goed, u bent van huis uit ingenieur, hè?
Ja.
Ja. Dus ook geen cardioloog, zou ik maar zeggen,
van huis uit? Nee, ik ben geen cardioloog. Ik ben natuurkundig ingenieur, maar ik ben hoogleraar in de cardiologieafdeling. En dat gaat hartstikke leuk.
Oké. Hartelijk dank, Ton van der Steen, hoofd biomedische technologie aan het Erasmus Medisch Centrum.
Mag ik even melden dat, inderdaad, ik wil nog even expliciet melden, er is een leuk symposium waar dit soort technieken allemaal besproken worden.
Net melden, 10 februari. Ja, je valt me gewoon in de reden. Maar goed, je blijft trouwens zitten, want straks gaan we verder praten over hartproblemen.
BNR Denktank, Harmke Pijpers.
Een pil tegen hart- en vaatziekten, diabetes, gewrichtsklachten en longproblemen. Een polypil. Elke 55-plussers zou er preventief dagelijks eentje moeten slikken. En dan worden we ouder en we blijven langer gezond. Het klinkt als de ideale oplossing. Ja, waarom stoppen we dat spul eigenlijk niet gewoon in het drinkwater? Diederik Gobbé, klinisch epidemioloog, heeft onderzoek gedaan naar deze pil. Welkom.
Ja, goedemorgen. Ja,
niet hier, maar aan de telefoon. Ja. Die polypil, wat zit er allemaal in?
Nou, de polypil zoals die op dit moment door ons wordt onderzocht is een polypil die zich heel erg richt op hart- en vaatziekten. En daar zitten dus een aantal geneesmiddelen bij elkaar die hart- en vaatziekten helpen voorkomen. Dus bloeddrukverlagers, een beetje aspirine, cholesterolverlagers. Dat zijn de belangrijkste componenten.
Ah ja, een soort medische toverbal.
Ja, een soort medische toverbal.
Ja. En kunt u in cijfers uitdrukken hoe groot het succes zal zijn dat we mogen verwachten?
Nou, het succes wat we mogen verwachten, die hebt de hele optimistische categorie. Die denkt dat je misschien wel tot 80% van de gevallen van hart- en vaatziekten kunt voorkomen of uitstellen. Zoals onze gegevens dat nu laten zien, zit dat percentage eerder in de richting van 40-50%.
Ja, ja. En die pil is er speciaal voor risicogroepen of zou die voor iedereen moeten zijn?
Hij is oorspronkelijk voorgesteld voor iedereen als een soort vaccinatie tegen hart- en vaatziekten. Maar wij onderzoeken hem vooral in risicogroepen, omdat we denken dat het misschien toch nog een beetje vroeg is om iedereen nu al zo'n pil te gaan geven, ongeacht het risico.
Ja, en dat zou misschien ook een heleboel geld gaan kosten, of valt dat mee?
Nou, dat zal ook een boel geld gaan kosten, hoewel de componenten die nu in de pil gebruikt worden eigenlijk heel erg goedkoop zijn. Maar de kosten van geneesmiddelen zijn niet alleen monetair, zeg maar die zijn ook in bijwerkingen. En als iemand daar geen voordeel van heeft, moet je je afvragen of die dan wel het risico op bijwerkingen moet lopen.
Ja, precies. Zou het iets zijn voor in ons kraanwater? Nee dus, hè? Begrijp ik.
Ja, mijn idee is dat het toch nog een tikje aan de vroege kant is. Maar er zijn mensen die dat wel voorstaan. Onderzoek daarnaar is nog niet gedaan.
Ja, goed. Hier zit nog steeds Ton van der Steen. Ja, we hadden het net over de technologie die u gebruikt om hartproblemen op te sporen. Ton van der Steen is straks overbodig.
Nee, dat denk ik niet. Je hebt namelijk over een ander aandachtsgebied. Je hebt mensen die een relatief laag tot iets verhoogd risico hebben. En die zijn uitstekend gebaat bij zijn aanpak van zo'n polypil. Waarbij relatief lage doseringen van belangrijke medicijnen gebruikt worden. En daar zullen heel veel mensen in de preventiesfeer gewoon... Er zullen heel veel hartinfarcten voorkomen worden.
Ja.
Daarnaast heb je gewoon een groep mensen die dus een hoog risico hebben... die je agressief wil behandelen. En het soort technieken wat ik gebruik, die zijn dus met name geschikt om die patiënten op te sporen. Om te zorgen dat ze dus gewoon heel intensief, het zij met devices, dus met stents bijvoorbeeld, het zij met medicijnen behandeld worden.
Ja, en die technieken die je gebruikt zijn misschien ook heel geschikt om te kijken of zo'n polypil of die werkzaam is.
Absoluut,
toch?
Absoluut. Nou, voor de polypil, daar zal je dat waarschijnlijk niet voor doen. Want de medicijnen die daarin zitten, professor Gobé zei het net al, dat zijn medische componenten die relatief goedkoop zijn.
Ja.
De werking daarvan is al wellicht 20
jaar
bekend.
Maar bij nieuwe medicijnen is dat natuurlijk een goed alternatief.
Bij nieuwe medicijnen zijn die technieken heel erg efficiënt om te kijken of die medicijnen daadwerkelijk direct een effect hebben op de vaatwand. En dat heeft als voordeel boven de studies die nu gedaan, dat je dus heel snel weet, zeg binnen een jaar of wat gebeurt, en je kan ook met een vrij kleine patiëntengroep uit.
Ja, ja.
Terwijl als nieuwe medicijnen nu gewoon direct in patiënten getest worden, dan heb je hele grote patiëntenaantallen
nodig.
Precies,
en dat duurt heel lang. Ja. En juist die laatste fase van het op de markt brengen, is die testfase, maakt het zo verschrikkelijk duur. Hè?
Ongelooflijk duur, ja.
Meneer Gobé, werken de farmaceuten mee met deze medische toverbal, noem ik hem maar weer? Want ik kan me voorstellen dat ze er niet zo heel blij mee zijn, omdat ze andere belangen hebben misschien, hè?
Nou, dat is ook wel een beetje zo. Kijk, farmaceuten werken mee, want ook deze polypil wordt door een farmaceutisch bedrijf gemaakt uiteraard. Maar dan een bedrijf wat zogenaamde generische geneesmiddelen maakt. Dus dat zijn geneesmiddelen waarvan het patent al is verlopen. En de innovatieve geneesmiddelenfabrikanten met nieuwe, vaak kostbare middelen, die kijken natuurlijk toch een beetje argwanend naar hoe dit gaat. Ik kan me ook best voorstellen dat ook vanuit die hoek er soortgelijke benaderingen zullen worden geprobeerd. Of dat je bijvoorbeeld in een polypil een aantal wat oudere geneesmiddelen die al heel lang bekend zijn en goed werken, combineert met nieuwe geneesmiddelen. Wat dat betreft is er nog wel het een en ander ontwikkeling mogelijk.
Ja, zeg, in combinatie met onze toenemende kennis over ons DNA bijvoorbeeld, hè, de aangeboren risico's waarvan we dus kennis hebben op dat moment, klinkt dat allemaal erg interessant. Totdat natuurlijk verzekeraars van ons gaan eisen dat we zo'n ding gaan slikken, dan is het minder leuk. Of moeten we daar niet bang voor zijn?
Nou ja, het is in feite niet veel anders dan nu ook gebeurt. Hè. Wij doen bijvoorbeeld nu onderzoek ook bij mensen die al een hartaanval hebben gehad en die nu al 6 of 7 pillen moeten slikken.
Ja.
Dat gaat onder het regime van diezelfde verzekeraars. Alleen daar stoppen we ook die pillen weer in één pil. En de mensen vinden dat buitengewoon prettig, want het scheelt een boel slikken. En het helpt ook om de therapietrouw te bevorderen.
Ja, ja. Ja, precies, want je hoeft niet iedere dag met zo'n doosje met al die dingen.
Nee.
Ja. Meneer Van der Steen, nog steeds bij mij in de studio. Jullie klinken als een ideaal duo, hè? Meneer Gobé is van de polypil, die preventief werkt. En als het dan toch misgaat, om welke reden dan ook, dan komt u met de katheters om de hoek kijken. Is dat het toekomstplaatje wat ons te wachten staat?
Ik denk het wel, ja. Maar we werken gewoon in feite aan verschillende aspecten van hetzelfde probleem. En dat is inderdaad het verlagen van doden door hart- en vaatziekten. En die polypil, dat is meer populatiegericht. Waar mijn technieken meer individuegericht zijn. Dus ze zijn allebei heel belangrijk.
Ja, maar goed, meneer Gobé, heeft u veel aan mekaars onderzoek?
Ja, we zeker veel aan elkaars onderzoek, omdat je aan de ene kant en aan de andere kant van het spectrum werkt. Preventie is erg belangrijk, want er is toch ook nog steeds een belangrijke groep patiënten die plotseling overlijdt. En daar helpt natuurlijk geen enkele volgende strategie bij. Maar zelfs als je zo'n polypil slikt, dan sluit dat natuurlijk niet uit dat je op een bepaald moment toch ernstige aandoeningen aan de kransslagaderen krijgt. Voor een deel stel je het probleem natuurlijk ook uit. Hè. Je voegt gewoon jaren toe van gezondheid, maar er komt een moment dat het zich zorg zal voordoen en dan heb je andere strategieën nodig.
Ja, maar dan heb ik ook weer begrepen dat er inmiddels ook bezwaren zijn tegen de pil, omdat die de prikkel om gezond te leven zou wegnemen.
Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor elke medische behandeling. Hè? En we moeten ons wel realiseren dat maar een beperkt deel van de hart- en vaatziekte rechtstreeks kan worden verklaard uit een ongezonde levensstijl.
Nou ja, maar wel een heel groot deel, toch?
Nou, dit is een aanzienlijk deel. Ik denk dat je, als je alles bij elkaar optelt, dat je de helft of 2/3 zou kunnen verklaren. Maar het gaat vaak om hele kleine verhogingen van risico die alles bij elkaar zich optellen tot een hoog risico. En daar staat nog bij dat in onze westerse samenleving, ook al wil je het graag, dat het toch niet meevalt als je kijkt naar de verschillende programma's over gewichtsvermindering bijvoorbeeld.
Ja,
een enorme tour.
Ja, en bovendien is het ook een pil die bereikbaar is voor landen waar waar ze zich westerse medicijnen nog niet kunnen veroorloven, maar wel intussen heel ongezond eten. En dat doen ze dan ook met groot enthousiasme, toch?
Ja, omdat soms gezonder eten toch kostbaarder is dan
ons. Hadden we het vorige week over het kunstmatig hoog houden van de prijs van groenten om te kunnen stunten met zeepoeder en bier. Een schande.
Ja.
Goed. Hartelijk dank, Diederik Grobé, klinisch epidemioloog, en Ton van der Steen, hoofd biomedische technologie aan het Erasmus Medisch Centrum.
BNR Denktank, Harmke Pijpers.
Tot nu toe was het allemaal heel eenvoudig om hyperactieve mensen met aandachtsproblemen, die kregen de diagnose ADHD en dus kregen ze Ritalin voorgeschreven. En voor het depressieve type waren er antidepressiva. Maar onze promovendus van de week, Martijn Arns, die gisteren promoveerde, plakte een paar elektroden op de hoofden van patiënten en constateerde dat de werkelijkheid zoals altijd veel gecompliceerder in elkaar steekt. Welkom. Ja, u bent daar. Ja. Ik roep maar weer, u heeft 1 minuut de tijd om te vertellen wat u heeft gedaan in uw onderzoek. Doe je best, hora est.
Nou, het is inderdaad bekend dat bij depressie, met name ook bij ADHD, dat de medicatie niet altijd optimaal werkt en niet bij iedereen werkt. In ons onderzoek hebben wij inderdaad door middel van het EEG gekeken in hoeverre er subtypen te onderscheiden zijn die wel of niet reageren op medicatie. Daar is 1 subtype gevonden bij depressie die heel goed reageert, en een subtype die wordt gecharakteriseerd door een verlaagd alertheidsniveau. Dat is 1 subtype die helemaal niet reageert, ook niet op antidepressiva en andere middelen. Dat is een zogenaamde trage alfa-piekfrequentie. Dit geeft met name verdere aanwijzingen voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen in de toekomst.
Ja?
Dan heb ik het binnen een minuut gehouden.
Erg binnen een minuut. Ja. Goed. Nou, u bent breinonderzoeker, directeur van Brain Clinics. Vertel even, wat is dat?
Brain Clinics is eigenlijk een onderzoeksinstituut waarbij we dat onderzoek, dat toegepaste hersenonderzoek, verder in de praktijk toepassen en ook contractonderzoek uitvoeren om dit verder te onderzoeken in de praktijk.
Ja, maar goed, ik begrijp dus dat medicatie werkt niet altijd.
Nee, het is bekend dat met name bij depressie juist de kans van slagen van antidepressivum ongeveer 40-50%.
Ja, dat is vrij weinig, hè?
Natuurlijk niet heel veel.
Ja, en bij ADHD iets groter. Maar nu heb ik begrepen dat dat ook gebleken is dat in sommige gevallen Ritalin werkt bij iemand die depressief is en ook andersom?
Dat hebben we niet op zodanig onderzocht, maar er zijn duidelijke aanwijzingen uitgekomen dat als je naar de hersenactiviteit kijkt, dat er mogelijk een subgroep is die bij depressie die niet reageren op antidepressiva.
Ja.
Waarvan wij vermoeden, en er zijn wel wat onderzoeksresultaten uit het verleden die daar ook aanwijzingen over geven, dat die patiënten inderdaad kunnen reageren op Ritalin.
Ja, dat is toch krankzinnig. Maar dat betekent dus dat die depressiviteit totaal verschillend werkt bij de een en bij de ander.
Ja, maar dat is het probleem. Kijk, iedereen diagnosticeert met een psychiatrische aandoening aan de hand van gedrag. Maar ja, er kunnen verschillende oorzaken zijn in de hersenen die hetzelfde gedrag veroorzaken. Dus dat is op zich wel heel goed te begrijpen.
Ja, dus je moet niet medicijnen verschaffen op grond van gedrag, maar op grond van wat je vindt bij hersenonderzoek. En dat is wat u doet.
Ja, inderdaad. Dat zou veel accurater zijn, denk ik.
Ja, en als die medicatie dus inderdaad niet werkt, wat is dan de oplossing? Wat werkt dan wel? Want u komt er dan wel achter dat je moet afgaan op dat hersenonderzoek en niet op het gedrag. Maar wat werkt dan? Nou, weten we dat al?
Aan de hand van de hersenactiviteit zou je dus kunnen bepalen of met name bij depressie of iemand inderdaad een antidepressieve moet gaan gebruiken, of als onderzoek het verder onderbouwt, mogelijk Ritalin.
Ja.
Dat is een heel belangrijk 1 subgroep die helemaal nergens op reageert. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de industrie, maar ook andere onderzoeksinstituten zich gaan richten op van nou, hoe kunnen wij nou een behandeling specifiek ontwikkelen voor die biomarker of de endofenotype wat we gevonden hebben.
Ja, we gaan dus echt naar meer gepersonaliseerde behandelingen toe.
Ja, dat is zeker de toekomst. Ja,
ja. En daar zijn farmaceuten ook van overtuigd dat we die kant op moeten?
Ja, dat denk ik wel. Om te beginnen zijn alle farmaceuten eigenlijk bijna allemaal gestopt met de ontwikkeling van antidepressiva en dat soort medicijnen.
Ja.
Er zijn nog maar 3 over die dat überhaupt nog doen. Dus ze zien ook allemaal wel de noodzaak van dat link aan gedrag, dat heeft gewoon zijn beperkingen. En dat is de reden waarom ze daar weinig succes halen. En de Amerikaanse autoriteit, de FDA, die heeft ook eigenlijk ondersteuning gegeven van ja, dit moet veel meer aandacht krijgen in de toekomst.
Dus dit is echt een trendbreuk waar we het over hebben?
Ja, en ik denk ook zeker een paradigmaverandering, zeg maar, waarin we heel anders gaan kijken naar de psychiatrie.
Belangwekkend nieuws, hè?
Ja.
Voor al die patiënten, want hoeveel patiënten slikken iets waar ze geen baat bij hebben?
Nou, in Nederland worden er, ik geloof, 1 miljoen voorschriften van antidepressiva gegeven. Dus ervan uitgaan dat het maar bij 40% werkt, zou dat om een, om er 600.000 patiënten in Nederland te gaan bij wie het niet voldoende effect heeft.
Oké, dank. Promovendus Martijn Arns, directeur van Brain Clinics. En hiermee zijn we aan het eind van de BNR Denktank. Volgende week opnieuw van alles over innovatie en wetenschap. Vragen, ideeën, suggesties kunt u mailen naar denktank@bnr.nl. En meer informatie vindt u op bnr.nl/denktank.